Hallo, leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van de Cassatiekast Strafrecht. Mijn naam is Dirk Dame en ik ben in het dagelijks leven advocaat in Maastricht, gespecialiseerd in cassatie en strafzaken. Ben je nieuw hier, luister dan vooral eerst naar aflevering 0. Dat is een korte introductie van deze podcast en van mezelf. Inmiddels heb ik al vele positieve reacties mogen ontvangen op de eerste afleveringen. Ik heb complimenten gekregen van zowel bekende als onbekende van mij en zelfs uit onverwachte hoek. En daar ben ik uiteraard erg blij mee en wil ik jullie toch, de luisteraars van het eerste uur, voor bedanken. En ik probeer uiteraard de kwaliteit nog te verbeteren. Dat geldt dan zowel voor de inhoud als de techniek. Een attente, maar tegelijkertijd kritische luisteraar wees me op een foutje in de vorige aflevering. Dat zat in de bespreking van de uitspraak over zwaardvis. De ECLI eindigend op nummer 34. Ik had het daarin over de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. Die naam hebben ze in het verleden wel gebruikt, maar dat is inmiddels toch al een jaar of 10 terug dat de naam is dus veranderd naar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En zo staat het ook in het besproken arrest, maar dat had ik dus even gemist. Dus bij deze is dat gecorrigeerd. Hoor je nou ook iets waarvan je denkt, dat klopt niet, laat het me weten. Zoals je merkt ben ik niet te behoord om een foutje recht te zetten. Ook andere op- of aanmerkingen hoor ik graag. Vind je bijvoorbeeld dat ik de uitspraken te uitgebreid bespreek? Of zou je juist liever zien dat ik er wat dieper op inga? Moet ik meer ingaan op de rechtsvragen? Of vind je juist de meer feitelijke aspecten van de zaak, de casus, boeiend? Laat het me weten. Stuur het liefst een mailtje, want een reactie via de social media kan ik missen. Het mailadres is strafrecht@cassatiekast.nl. Ben je blij met deze podcast, dan mag je me uiteraard ook laten weten. Maar misschien is het wel leuker als je dat anderen vertelt. Onder het motto, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En mond-op-mond reclame kan ook heel makkelijk via de social media, online dus. Je vindt de Cassatiekast namelijk ook op Twitter, op LinkedIn, op Instagram en op Facebook. En ik heb het de luisteraars ook weer makkelijker gemaakt om de podcast te volgen. Je kon de Cassatiekast Strafrecht al vanaf het begin via Spotify volgen, maar nu kun je ook op deze podcast geabonneerd raken via Google Podcast en, dat is denk ik de belangrijkste, via Apple Podcasts. Dus nu kan echt iedereen zich wekelijks laten bijpraten over de laatste uitspraken van de Hoge Raad. Goed, dat was het voor de introductie van deze aflevering. Snel door naar de oogst van deze week, want die is wat hoger dan de vorige weken, wat groter. Maar liefst 24 arresten zijn er gepubliceerd al van deze dag en 6 conclusies. Er is van alles wat, gewone strafzaken, ontnemingszaken, uitlevering, herziening en ook beslag komt aan de orde. Ik begin vandaag met de uitspraak nummer 75. Dat is een zogenaamde PEEK geworden, dus een niet ontvankelijk verklaring in het cassatieberoep, omdat er geen middelen zijn ingediend door de verdachte. Beslissingen worden soms gepubliceerd, met name ook als het gaat om wat heftigere zaken, wat zaken die in de media zijn geweest. En dat is in dit geval ook zo. Het ging om iemand die 10 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging had gekregen bij het hof, omdat hij schuldig is verklaard aan doodslag op zijn vriendin, door haar zo hard tegen het hoofd te slaan en te schoppen, dat ze ernstig hersenletsel opliep en ja, dus na een aantal dagen moest worden beslist om de apparatuur die haar nog in leven hield uit te schakelen. Maar goed, er zijn dus geen middelen ingediend door de advocaat van de verdachte. Of misschien had hij niet eens een advocaat gezocht. Dus een niet-ontvankelijkheid. Dan zijn er een aantal uitspraken gedaan over de toepassing van artikel 416 lid 2 bij het boek van strafvordering. Dat is de niet-ontvankelijkheid in het hoger beroep als er geen bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank zijn opgegeven. En de eerste uitspraak die ik dan bespreek is nummer 64. En daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Hof slechts toekomt aan de beraadslaging, als bedoeld in artikel 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering, als aan het vereiste is voldaan dat hoger beroep is ingesteld overeenkomstig de eisen die het Wetboek, dus het Wetboek van Strafvordering, daaraan stelt. Dat staat ook zo letterlijk in artikel 422 Strafvordering. Dus als de verdachte al in zijn hoger beroep niet ontvankelijk is verklaard omdat hij geen bezwaren tegen het vonnis heeft opgegeven, dan komt de vraag naar de geldigheid van de inleidende dagvaarding, dus de dagvaarding voor de terechtzitting in eerste aanleg, daar komt de rechter dan niet aan toe. En dat speelde in dit geval dus omdat in cassatie was geklaagd over de betekening van die inleidende dagvaarding. Maar de Hoge Raad zegt van ja, je hebt in hoger beroep heb je niet de bezwaren opgegeven tegen het vonnis. Dus ben je terecht niet ontvankelijk verklaard in je hoger beroep. En dan hoeven we ook niet verder terug te kijken naar de inleidende dagvaarding. De advocaat-generaal die vond in zijn conclusie wel dat dat relevant was. En die concludeerde dus ook tot vernietiging van het arrest. Nu vond de advocaat-generaal ook dat de advocaat in cassatie gelijk had als het ging om de twee andere middelen. Dus hij vond dat de drie ingediende middelen allemaal gegrond waren. Maar ook die andere twee middelen, die heeft de Hoge Raad verworpen. Dus dan ben je blij met een conclusie die adviseert van, nou, geef die advocaat op alle drie de punten gelijk. Maar dan zegt de Hoge Raad toch op alle drie de punten anders. Heb ik nog niet vaak gezien, moet ik zeggen. Maar in ieder geval zijn er dus nog twee andere middelen ingediend, die ik ook nog even kort zal bespreken. En de eerste is de omzetting van vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel in gijzeling. Nou, dat was dus in de eerste aanleg misgegaan. In ieder geval was toen die wet USB nog niet in werking. Dus werd er gewoon vervangende hechtenis opgelegd. Nu vroeg de cassatieadvocaat aan de Hoge Raad, zoals dat gebeurt bij zaken die bij het Hof hebben gediend en waarin dat speelt, zet dat even om in gijzeling, want dat is beter voor mijn cliënt. De wet is ten gunste van de cliënt veranderd. Maar de Hoge Raad vinden ze eigenlijk dat uit dat eerste middel, eigenlijk de bespreking daarvan, voortvloeit dat die beslissing van de rechtbank, dat die onaantastbaar is geworden, dat daar de Hoge Raad niet meer aan kan komen. Het derde middel, dat ging over de redelijke termijn die zou zijn overschreden bij de betekening van het verstekarrest, dus van het Hof. Dat wordt door de Hoge Raad verworpen en daarvoor wordt verwezen naar een arrest uit 2004. Dat was eigenlijk toch een iets andere zaak. In die andere zaak ging het er namelijk om dat het de uitspraak van de rechtbank al onherroepelijk was geworden, doordat de termijn voor het instellen van een hoger beroep was overschreden. Dus daar was pas hoger beroep ingesteld toen de zaak al onherroepelijk was. En in dit geval gaat het dus om de situatie dat er dus pas een niet-ontvankelijkheid volgt en onherroepelijkheid zou komen, doordat het Hof geen bezwaren heeft ontvangen van de verdachte, van waarom hij het niet eens is met het vonnis. Dat is toch wel een iets andere situatie, want dan wordt de uitspraak uiteraard pas onherroepelijk nu de Hoge Raad het cassatieberoep heeft verworpen. Dan spreek ik twee uitspraken ineens, nummer 69 en nummer 70. Deze zaken betreffen namelijk dezelfde verdachte en hebben ook dezelfde beslissing. Het gaat er namelijk om dat het Hof verstek had verleend omdat de verdachte niet was verschenen ter terechtzitting en ook voorafgaand aan de zitting geen bezwaren tegen het vonnis had opgegeven. Nou, dan kan je dus in gevolge dat artikel wat al vandaag meermaals is langsgekomen, artikel 416, lid 2 strafvordering, kan het Hof de verdachte niet ontvankelijk verklaren. Het was dus ook gebeurd. Maar in deze zaak speelde iets bijzonders, want wat was nu gebleken? Een uur nadat de zitting was begonnen, ontving de raadsvrouw van de verdachte een piketmelding. Waaruit bleek dat die nacht, dus de nacht voorafgaand aan de zitting, haar cliënt was aangehouden. Als dat het Hof had geweten, dan hadden ze kunnen vaststellen dat die cliënt verhinderd was om ter terechtzitting te verschijnen. Want hij was ook nog gewoon vastgehouden tot geloof een uur of 12 middags. En dan had het Hof de zaak moeten aanhouden, omdat hij niet vrijwillig afstand had gedaan van zijn aanwezigheidsrecht. Dat wist het Hof op dat moment niet. Dus op dat moment was het misschien een juiste beslissing. Maar de jurisprudentie van de Hoge Raad is dusdanig dat als dan achteraf blijkt dat er nog stukken boven water komen waaruit blijkt dat er iemand misschien wel niet vrijwillig afstand heeft gedaan, dat dan alsnog de zaak opnieuw moet. Dan nog een arrest over artikel 416 lid 2 strafvordering. Dit gaat erover dat de raadsvrouw van de verdachte de avond voor de zitting nog een mail naar het Hof had gestuurd met daarin de grieven. Die had het Hof niet gekregen toen de zitting begon. Die waren pas later bij het Hof beland. Het Hof had dus de verdachte niet ontvankelijk verklaard, want hij had geen grieven ingediend. Maar die waren er dus wel, achteraf bezien. Vergelijkbaar met de vorige zaak leidt dat tot een vernietiging en een terugwijzing. Mag het Hof de zaak opnieuw behandelen en kunnen ze dus de verdachte niet meer niet ontvankelijk verklaren vanwege het niet indienen van bezwaren, omdat die er dus wel zijn geweest. Het nummer van deze uitspraak is 73. Dan de laatste uitspraak over dit artikel. Het blijkt wel dat de Hoven maar al te graag mensen niet ontvankelijk verklaren in het beroep vanwege dat ze geen bezwaren hebben ingediend. Het lijkt wel alsof deze bepaling steeds meer wordt toegepast. In ieder geval gaat het in deze zaak, nummertje 66, erover dat er bij het instellen van het hoger beroep, dat was gedaan via een volmacht die de advocaat had ingediend, de schriftelijke volmacht, waarin een adres van de verdachte was opgegeven. En daarvan zegt de Hoge Raad van ja, het kan niet anders zijn dan dat dat een adres is waarop de verdachte mededeling over de strafzaak wilde ontvangen. Maar niet is gebleken dat er een afschrift van de dagvaarding is gestuurd naar dat adres. En dan had het Hof er in ieder geval blijk van moeten geven te hebben onderzocht of er reden was om het onderzoek ter terechtzitting te schorsen, om de verdachte dus alsnog in de gelegenheid te stellen bij het onderzoek op de terechtzitting tegenwoordig te zijn. Nou, van zo'n onderzoek blijkt ook niet, dus daarom moet de zaak opnieuw bij het Hof. De volgende zaak die ik bespreek is nummer 71, dat is de zaak waarin ik zelf cassatieadvocaat ben. Dat gaat over een gewapende overval op een casino, of een medewerker van een casino bij een vakantiepark in Limburg. De verdachte had 3 jaar gevangenisstraf gekregen. En nu was daar het geval dat het Hof het vonnis van de rechtbank deels had bevestigd. Sowieso voor wat betreft de bewezen verklaring. Maar uit het procesverbaal van die terechtzitting in eerste aanleg bleek dat er 3 andere rechters de zitting zouden hebben gedaan dan de 3 die uiteindelijk het vonnis hadden gewezen. Dan vond de advocaat-generaal dat niet zo'n groot probleem. Maar dat had natuurlijk niet gemogen. Maar er had dan al in hoger beroep over moeten worden geklaagd. Dus het belang bij de cassatie is dan niet zonder meer duidelijk. De Hoge Raad zegt van ja, het Hof had in ieder geval wel moeten onderzoeken of dat gewoon een foutje was. Dat er een administratieve misslag was in de weergave van de samenstelling van de rechtbank in het PV of in het vonnis. Deze zaak moet daarom opnieuw worden behandeld door het Hof. Een andere uitspraak is nummer 7. Daar was ik ook de cassatieadvocaat in. Die hoeft niet over bij het Hof. Dat beroep is met artikel 81 RO verworpen. Het gaat om een poging tot doodslag in het verkeer. En daarbij het voorwaardelijk opzet op de dood bij gevaarlijk rijgedrag. De verdachte zou 's nachts tijdens een uitgaansavond in Breda een voetganger die overstak hebben aangereden. Terwijl hij met een flink verhoogde snelheid reed. Het bijzondere in deze zaak was dat kort voor het ongeval de remlichten van het voertuig oplichten. En dat zou je natuurlijk als een contra-indicatie voor het aanvaarden van de aanmerkelijke kans op een potentieel dodelijk ongeval kunnen zien. De advocaat-generaal wijst in zijn conclusie echter op 2 andere uitspraken in zaken waarin iets soortgelijks aan de hand was en waarin toch voorwaardelijk opzet op de dood werd aangenomen. En dan gaat het erom dat de verdachte door dat handelen niet meer het ongeluk redelijkerwijs had kunnen voorkomen. Het Hof had ook overwogen dat dat remmen gewoon veel te laat was om dat ongeluk nog te voorkomen, dus ze hebben het hem toch vol aangerekend. En de fikse gevangenisstraf die het Hof heeft opgelegd is dus onherroepelijk geworden. Nog een zaak waarin het een beetje in de bewijssfeer ligt, in het kader ook van het opzet, is nummer 76. Dat ging over de opzetheling van een fiets. Die fiets was door de verdachte in het kader van een pseudokoop aangeboden te koop. En hij gaf aan als verweer dat hij ten tijde van het voorhanden krijgen van de fiets niet wist dat hij door misdrijf was verkregen. Nu heeft het Hof met name gebruik gemaakt van een verklaring van de verdachte. Die zei dat hij die fiets al 1 of 2 maanden had. Terwijl bleek dat pas 1 of 2 weken voor die pseudokoop die fiets daadwerkelijk was gestolen. Het Hof zegt van dat is een kennelijk leugenachtige verklaring. En daarom achten we toch bewezen dat je wist dat die fiets gestolen was. En de Hoge Raad verwerpt dat beroep nadat de advocaat-generaal had geconcludeerd tot verwerping met artikel 81 RO. En dan blijven we een beetje in de fietssferen, want uitspraak nummer 44 gaat over schuldheling van een fiets. Die zaak gaat wel over de kop. In die zaak oordeelde het Hof dat het een feit van algemene bekendheid is, en ik citeer dan, dat een fiets afkomstig is uit enig misdrijf als deze in goede staat verkeert en een open slot heeft waarbij de sleutel ontbreekt. Einde citaat. Dan zegt de Hoge Raad, van algemene bekendheid zijn gegevens die in ieder van rechtstreeks bij het geding trokkene geacht moet worden te kennen. Of die je zonder noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen kan achterhalen. En datzelfde geldt ook voor algemene ervaringsregels. Daarbij herhaalt de Hoge Raad in feite vaste rechtspraak. En zonder nadere motivering, zegt de Hoge Raad, heeft het Hof niet kunnen aannemen dat er sprake is van een ervaringsregel die meebrengt dat alleen al op grond van deze omstandigheden, dus dat de fiets in goede staat verkeert en een open slot heeft en geen sleutel meer, dat je op grond van die omstandigheden kan concluderen dat het een door misdrijf verkregen fiets betrof. Er is natuurlijk wel jurisprudentie dat als de fiets beschadigd is, dus als je duidelijk braakschade ziet, dat je dan moet vermoeden dat die fiets gestolen is. Maar in dit geval was de fiets dus in goede staat, was er helemaal geen schade te zien. Was het enige wat er mis was, dat het slot open was en dat er geen sleutel bij was. Dat vindt de Hoge Raad dus onvoldoende om te komen tot een bewezen verklaring van schuldheling. Dan nog even kort de uitspraak in zaak 74. Dat is ook een 81 RO-zaak. Daar ging het over het gevaar op de weg veroorzaken, overtreding van artikel 5 Wegenverkeerswet. Daar was aangevoerd dat dat onvoldoende was gebleken, dat er gevaar was veroorzaakt door de verdachte. En de advocaat-generaal zegt dat dat wel degelijk door het Hof kon worden afgeleid uit de verdragingen van de verdachte. En dat was namelijk dat hij op de snelweg lang onnodig links reed en plotseling remde ook. De laatste uitspraak die ziet op het bewijs is nummer 72. In die zaak was een hennepkwekerij aangetroffen op de zolder van de woning van de verdachte en haar medeverdachte, tevens echtgenoot. Zij werd vervolgd wegens het opzettelijk telen, medeplegen van opzettelijk telen en ook het medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van hennep. En in cassatie wordt dan geklaagd over dat medeplegen. Als het gaat over het telen van de hennep, herhaalt de Hoge Raad de vaste jurisprudentie wat betreft de afbakening van het medeplegen en de medeplichtigheid. En dan wijst de Hoge Raad erop wat het Hof eigenlijk heeft vastgesteld. En het Hof heeft aan de bewezen verklaring van het medeplegen in het bijzonder ten grondslag gelegd dat de hennepkwekerij is aangetroffen op het adres waar verdachte met haar echtgenoot en hun kinderen woont. En dat ten tweede de verdachte wist dat de medeverdachte in de studioruimte op zolder van een gezamenlijke woning een hennepkwekerij had opgezet. Dat ten derde de verdachte, dus zij zelf, maandelijks een voorschot van ruim 450 euro op de energienota voldeed. Ten vierde dat het leeuwendeel van die energiekosten dan betrekking moet hebben gehad op het in werking zijn van de hennepkwekerij. En het er ten vijfde moet voor worden gehouden dat, gelet op de energiekosten en vaste lasten, het gezinsinkomen aangevuld moet zijn geweest met inkomsten uit de kwekerij. En daarvan zegt de Hoge Raad, die omstandigheden zijn niet zonder meer voldoende om tot het oordeel te komen dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking gericht op het opzettelijk telen van hennep. Nu die omstandigheden in de kern niet meer inhouden dan dat verdachte aan een ander middelen heeft verschaft voor het telen van hennepplanten in de gezamenlijke woning, hetgeen op het eerste gezicht duidt op gedragingen die met medeplichtigheid in verband worden gebracht, en dat zij heeft geprofiteerd van de inkomsten uit de kwekerij, wat dus ook geen medeplegen zonder meer oplevert. Het Hof heeft het oordeel in zoverre dus ontoereikend gemotiveerd. De Hoge Raad komt eigenlijk tot een andere conclusie als het gaat om het aanwezig hebben van die hennepplanten. Daar ligt de bewijsdrempel een stuk lager en dat is wel toereikend gemotiveerd, vindt de Hoge Raad. Dus dat is wel apart dat voor het telen, dat daar echt actieve betrokkenheid bij het echt verzorgen van de planten etc. wordt vereist, maar dat voor het aanwezig hebben, dus dat het in haar woning toch ook aanwezig was, dat het al voldoende is voor het bewezen verklaring van het aanwezig hebben. Dus gedeeltelijk succes voor deze verdachte. Dan bespreek ik nog een uitspraak in de straftoemetingssfeer. Nummertje 11 is dat. Gaat over het taakstrafverbod van artikel 22b strafrecht. Daarbij herhaalt de Hoge Raad de rechtspraak dat een eerdere uitspraak reeds ten tijde van het begaan van het nieuwe feit onherroepelijk moet zijn geworden. Voor de Hoge Raad is het niet duidelijk of nu 22b, dus het taakstrafverbod, of het Hof daar nu een beroep op doet op grond van het eerste lid of het tweede lid. Het eerste lid verbiedt een taakstraf op te leggen als het gaat om een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld. En dat ook nog eens een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft. Of als het gaat om een veroordeling voor bepaalde specifiek omschreven delicten. Ja, daarvan zegt de Hoge Raad van het feit wat in dit geval om ging, een kale openlijke geweldpleging, daar staat 4 jaar op. Dus dat is al geen 6-jaarsfeit. Dus die grond kan al niet toegepast worden. En ook lid 2, dat het opleggen van een taakstraf verbiedt aan een veroordeelde die in de 5 jaren voorafgaand aan het door hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf heeft gekregen, die ook al is uitgevoerd of is omgezet in vervangende hechtenis. Ook daarvan zegt de Hoge Raad, dat blijkt niet, want als je kijkt naar het uitdragsel justitiële documentatie, zie je daar niet zo'n onherroepelijke veroordeling, dat moet dus onherroepelijk zijn, staan in die 5 jaar voorafgaand aan het nieuwe feit. Deze zaak moet dus over bij het Hof, maar alleen wat betreft de strafoplegging. Dit waren de uitspraken in de reguliere strafzaken. Maar er zijn ook nog 5 arresten gewezen in ontnemingszaken, herzieningszaken en uitleveringszaken. Ik begin met de ontnemingszaken. Dat zijn er 2, nummer 67 en nummer 68. En die zien beide op de zaak tegen de coffeeshop Checkpoint. In de strafzaken die aan die ontnemingszaken vooraf gingen, was door het Hof in Den Bosch al rechtelijk pardon toegepast. Dus artikel 9a strafrecht toegepast. Ondanks dat er wel strafbare feiten waren begaan in het kader van de bedrijfsvoering van de coffeeshop, achtte het Hof het niet passend om daarvoor een straf op te leggen. In die ontnemingszaak krijgt dat nog een vervolg. Want daar wordt in beide zaken de betalingsverplichting door het Hof in Den Haag gehalveerd. En dat scheelt dus nogal een slok op een borrel, want het gaat in de ene zaak om ruim 15 miljoen en in de andere zaak om zo'n 17 miljoen. Dus daar gaat de helft vanaf. Waarom doet het Hof dat? Het Hof kijkt naar de rol die de overheid heeft gespeeld, met name in de bedrijfsvoering van die Checkpoint coffeeshop. De overheid heeft namelijk een stimulerende rol gespeeld, waardoor de coffeeshop enorm kon groeien. Heeft daar ook volop van geprofiteerd, want er werd wel netjes allerlei soorten belasting afgedragen. Aan de andere kant zegt het Hof ook, je kan niet de wetsovertreder helemaal zijn voordeel laten behouden. Dus daarom komt het Hof uit op een 50-50 verdeling. Dan gaat het OM daarvoor in cassatie. Die zegt, ja, de ontnemingsmaatregel dat is een maatregel met een reparatoor karakter. Dus er moet rechtsherstel plaatsvinden. Dus al het voordeel moet dus in principe terugbetaald worden met aftrek van allerlei manieren waarop het voordeel al is ontnomen. De advocaat-generaal is het eigenlijk wel met het OM eens en betrekt er ook het verbazingscriterium bij. Het vindt het ook wel een heel hoog matiging. De Hoge Raad gaat eraan voorbij in een vijf-formatie, dus een kamer met vijf raadsheren. En die zegt van ja, artikel 36 E-lid 5 strafrecht, daar staat de rechter kan de betalingsverplichting van de betrokkenen lager vaststellen dan het geschatte voordeel. Nou, die bevoegdheid is niet beperkt tot specifieke gevallen, bijvoorbeeld de draagkracht van een betrokkenen. En de beslissing van het Hof is daarnaast ook niet onbegrijpelijk. Dus het staat het Hof, de feitenrechter, staat het gewoon vrij om allerlei factoren bij die beslissing te betrekken. En als die vindt dat het bijvoorbeeld ook niet billijk is om bepaalde bedragen als voordeel af te nemen, dan kan dat gewoon en is dat in cassatie niet meer aantastbaar. Het volgende arrest is een uitleveringskwestie, een vervolgingsuitlevering. Die werd gevraagd door Rwanda van een Rwandees die wordt vervolgd vanwege de genocide in Rwanda in 1994. Er worden twee middelen van cassatie ingediend. De eerste ziet op de verwerping van het verweer aangaande de dreigende flagrante schending van artikel 6 lid 1 EVRM in het proces in Rwanda, terwijl de opgeëiste persoon dus in een verzoekende staat ook geen effectief rechtsmiddel ten dienste zal staan. De rechtbank heeft wel een zorgelijke mensenrechten situatie aangenomen, maar achter dus niet dusdanig dat er echt in de concrete zaak van deze persoon een flagrante schending van artikel 6 lid 1 dreigt. Het tweede middel ziet op de afwijzing van een getuigenverzoek door de rechtbank. En dat zou een getuige zijn die zou moeten verklaren dat het onderzoek in Rwanda, het opsporingsonderzoek, waaruit dus ook getuigenverklaringen zijn gekomen die aan het uitleveringsverzoek ten grondslag zijn gelegd, dat daar dat onderzoek gefalsifieerd zou zijn. Dus dat er gerommeld zou zijn met dat onderzoek. De advocaat-generaal is er vrij snel klaar mee. Die zegt van ja, het Hof kon dat gewoon afwegen. Dat is inderdaad niet voldoende concreet geworden dat deze persoon een flagrante schending van zijn recht op een eerlijk proces zou krijgen. En ook die getuige die zou moeten worden gehoord. Dat is maar één getuige, terwijl als je echt wilt zeggen van nou, meneer kan geen effectief rechtsmiddel krijgen in Rwanda en zijn mensenrechten worden niet gerespecteerd, dan is er toch een diepgaand onderzoek nodig dan alleen maar het verhoor van één getuige. Dus om die reden kan de verklaring van die getuige uiteindelijk niet leiden tot de afwijzing van het uitleveringsverzoek. En de Hoge Raad is het er kennelijk mee eens. In ieder geval past het artikel 81 RO toe. En de laatste twee arresten van deze week, dat zijn herzieningsuitspraken. De eerste die wordt afgewezen. Daar wordt eigenlijk een herziening aangevraagd op grond van een conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in een andere strafzaak. Die dan soortgelijke aspecten zou hebben als deze zaak. Maar daarvan zegt de Hoge Raad van ja, zo'n conclusie, dat is gewoon geen gegeven in de zin van artikel 457 lid 1 sub c strafvordering. Geen novum en nog daargelaten de inhoudelijke verschillen tussen de betreffende strafzaken. Dus dat kan geen herziening opleveren, een conclusie van de advocaat-generaal in een andere zaak. Dit was Eckley eindigend op nummer 36. De uitleveringszaak was trouwens nummer 65. De volgende herzieningszaak heeft nummer 78 en daarin had de aanvrager wel wat meer succes. Veel succes zelfs. Er werd herziening aangevraagd voor drie zaken op grond van een persoonsverwisseling. En dan was daar in die zaak aan de hand dat de matchingautoriteit al eerder een persoonsverwisseling voor deze persoon had vastgesteld. Dus dat telkens een ander dan hij zich had uitgegeven voor hem. Dan zegt de Hoge Raad in deze zaak van in twee van de drie zaken waar nu herziening van wordt gevraagd, daar lijkt de handtekening toch wel heel erg op de handtekening door die andere persoon gebruikt in die andere zaken. En bovendien lijkt in die zaak ook de identiteit van de verdachte alleen maar te zijn vastgesteld door de mondelinge opgave van de verdachte. Er zijn dus geen vingerafdrukken genomen of dingen gecontroleerd in systemen. Kennelijk, dat blijkt in ieder geval niet uit de stukken. Nou, die derde zaak is nog wat apart, want daar is het dossier vernietigd. Dus daar kan dat niet allemaal meer getoetst worden. Maar daarvan zegt de Hoge Raad van ja, het is toch in diezelfde periode allemaal geweest. Dus die nemen we ook gewoon mee. Die gaat ook in de herziening. En daar kan de betrokkenen dus alsnog worden vrijgesproken. De advocaat-generaal was een andere mening toegegedaan. Die vond namelijk dat er geen novum was aangedragen. Dus die vond de aangevoerde omstandigheden niet dusdanig dat er een nieuw gegeven is wat doet twijfelen aan de uitkomst van de eerdere veroordelingen. Ik sla in deze aflevering de nieuw gepubliceerde conclusies over, maar wel heb ik nog een aantal beschikkingen voor je. De eerste is nummer 77. Daarin was een brief met producties aan de Hoge Raad gestuurd. Daarvan zegt de Hoge Raad, conform de conclusie van de advocaat-generaal, die brief met producties is niet aan te merken als een rechtsgeldig ingediende schriftuur, want die is helemaal niet volgens de daartoe opengestelde weg en op de voorgeschreven wijze bij de Hoge Raad binnengekomen. Ook hier wel iemand kennelijk die niet voldoende ervaring heeft in de cassatieprocedure en toch wat aan het pionieren is geslagen. Want wat was er in deze zaak aan de hand? De advocaat had al in de volmacht tot het instellen van het cassatieberoep ook meteen de inhoudelijke bezwaren tegen de beslissing die hij bestrijdt in cassatie aangevoerd. Maar dat staat dan dus in een stuk wat is ingediend bij de rechtbank, niet bij de Hoge Raad, en ook nog eens per e-mail was ingediend. En dan gaat het dus, zoals je ziet, op twee punten mis en wordt de betrokkenen niet ontvankelijk verklaard in het cassatieberoep. De overige beslissingen zien eigenlijk allemaal op auto's met verborgen ruimtes die in beslag waren genomen en die dan zijn ontrokken aan het verkeer of verbeurd verklaard of in afwachting van de terechtzitting in ieder geval nog in beslag zijn gehouden. De eerste beschikking is nummer 38 en die zaak die strandt eigenlijk al zonder dat de Hoge Raad aan de middelen toekomt. Die heeft namelijk het PV van de behandeling in de raadkamer gezien en daar heeft de raadsman verklaard dat de in beslag genomen auto waarover geklaagd wordt, van de moeder van de klager is en wordt verder niet aangegeven waarom dan toch klager als rechtshebbende moet worden aangemerkt. Daarom kan volgens de Hoge Raad het klaagschrift slechts ongegrond worden verklaard, wat er ook zij van het ingediende middel. In de beschikking met nummer 39 is er cassatie ingesteld tegen de beschikking op de vordering van de officier van justitie om als afzonderlijke rechterlijke beslissing een auto met een verborgen ruimte aan het verkeer te onttrekken. En daarvan zegt de Hoge Raad, die mogelijkheid, dus om dat bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing te doen, is er alleen maar voor de gevallen waarin geen einduitspraak wordt gedaan of waarin vervolging al door een rechterlijke uitspraak tot een einde is gekomen. Doet zich zo'n geval niet voor, dan zal de officier van justitie door de rechtbank niet ontvankelijk moeten worden verklaard in de vordering. En daarom moet de rechter er wel in zijn beschikking blijk van geven te hebben onderzocht of die zaak alsnog zal worden vervolgd, dan wel niet of niet meer wordt vervolgd. Dat blijkt in deze zaak niet uit de beschikking van de rechtbank, dus is het oordeel dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vordering ontoereikend gemotiveerd en moet dus de rechtbank de zaak opnieuw doen. Ook de zaak met nummer 37 zal door de rechtbank opnieuw moeten worden berecht. Ook hier ging het om de inbeslagneming van een auto met een verborgen ruimte. Daar was een klaagschrift op grond van artikel 552a strafvordering ingediend en tegelijkertijd ook onttrekking aan het verkeer gevorderd door de officier van justitie. De rechtsvraag in deze procedure was of bij onttrekking aan het verkeer van een auto met een verborgen ruimte ook vereist is dat die in verband staat met een concreet begaan strafbaar feit. Of is het voldoende als een auto verborgen ruimte heeft om die te onttrekken aan het verkeer? Nou, de Hoge Raad zegt dat er dus wel degelijk een verband met een concreet strafbaar feit moet zijn. Nou, omdat de bestreden beschikking daaromtrent niks inhoudt, wordt deze zaak, deze uitspraak vernietigd en teruggewezen. Maar de Hoge Raad wijst wel op de bijzondere procedure van artikel 1.37 van de Algemene Douanewet, waarin dergelijke auto's toch vrij makkelijk aan de eigenaar kunnen worden onttrokken en vervallen aan de staat kunnen worden verklaard. In de zaak met nummer 40 komt de Hoge Raad eigenlijk op dezelfde gronden tot de conclusie dat er vernietigd moet worden. Dus ook daar gaat het om een verband met een begaan strafbaar feit wat niet blijkt uit de bestreden beschikking. En nummer 41 hangt samen met nummer 40. Dat was namelijk het beklag op grond van artikel 552a strafvordering, wat dus naast die vordering van de officier tot die onttrekking aan het verkeer was ingediend. Maar daarin wordt in de cassatieprocedure eigenlijk alleen maar geklaagd toch over die beslissing tot onttrekking aan het verkeer. Dat is niet een klacht die in deze procedure natuurlijk naar voren moet brengen, maar dat had in die andere procedure gedaan moeten worden. En daarom wordt in deze zaak de betrokkenen niet ontvankelijk verklaard in het cassatieberoep. Dat was hem voor deze week. Graag tot de volgende en bedankt voor het luisteren.